Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat met vanavond Mark van Rijswijk. Kees.
Dag Leo.
Helemaal uit het zuiden gekomen.
Aardig ritje weer, hè? Maar ja, je doet alles voor Voetbalpraat.
Ja.
Kees heeft geen achternaam meer nodig, begrijp ik.
He? Kees Luijks. Oh ja, Kees Luijks. Sorry. En Ali Moesemon.
Kees, goedenavond.
Van harte welkom. Ben jij ook van zover gekomen?
Den Haag.
Oh, een klein half uur. Ligt allemaal in de buurt.
Hè? Ja.
Jongens, we hebben zoveel onderwerpen te bespreken. De Eredivisie gaat weer beginnen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. De KKD is alweer begonnen en met horten en stoten. Moeten we het meteen over de horten en stoten hebben? Tegenwoordige spook. Pek Zwolle, laten we dat maar meteen maar even behandelen. Mark, en Kees en Ali, wie van jullie wil daar het eerst wat over zeggen? Pek moet spelen van de KNVB. Die hebben de regel vastgesteld. 13 spelers en een keeper?
Nou, 12 plus 1.
12
dus
plus
12 1. En een keeper. Maar Helmond Sport is net naar buiten gekomen. Die hebben dat niet. Die hebben maar 12 spelers. Maar dat is niet corona gerelateerd. Die hebben 6 blessures, 4 corona gevallen. Selectie van 22 man. Dus die houden 12 spelers over, omdat ze de 10 missen. En daarvan heeft de KNVB nu gezegd, het is niet allemaal corona gerelateerd. Er is geen uitbraak. Dus Helmond Sport moet morgen ook spelen tegen Emmen. Voorlopig, zolang er niet meer corona gevallen daar zijn.
Met 12 man?
Met 12 man in principe. Dus dat, en Zwolle vindt het een schande, want die zeggen ja, wij moeten nu misschien spelers gaan laten spelen die daar helemaal niet klaar voor zijn. Zeker niet omdat ze toch een tijd niet hebben gevoetbald.
Ja, het wisselt nogal, uit de winterstop. Het is bij Pek Zwolle nogal wisselend. Hè? Er zijn er 6 weer terug en er zijn er dan weer nieuwe gevallen. Het fluctueert nogal. Je kunt niet met een hele complete selectie spelen. En sommige spelers zijn wel weer terug, hebben nog niet getraind.
Nee, die moet je dan misschien wel minuten laten maken waar ze eigenlijk nog niet klaar voor zijn, omdat je gewoon spelers tekort komt.
Of onverantwoord dus.
Nou ja, kijk, in Engeland heb ik de indruk, zijn ze wat sneller met afgelasten van wedstrijden. En daar heb je nu wel een competitie waarbij één club 17 wedstrijden heeft gespeeld en de andere 21. Ja. Dus dat moeten we ook niet willen natuurlijk. En nee. Zoveel ruimte is er ook niet. Maar ja, het kan toch niet de bedoeling zijn dat Helmond Sport met 12 voetballers, waarvan die misschien eens allemaal fit zijn, dat in de Emma af gaan reizen.
Wat is 12 spelers? Is dat gewoon de selectie? Of mag je ook jeugdspelers toevoegen?
Ja, dat mag. Maar ze hebben een selectie van 22 man. Ja. En daarvan zegt de KNVB, ja, dat is jullie keuze. Ik denk niet dat het een vrijwillige keuze is. Ze hebben gewoon geen geld natuurlijk. Ja, maar goed, omdat het niet allemaal corona gerelateerd is, dan krijg je dat.
Ja, goed, de KNVB moet natuurlijk wel een lijn gaan trekken. Anders dan blijf je met dat gezeik.
Ja, maar je kunt...
Nu trekken ze een lijn. Ja,
die is wel tamelijk star, hè?
Ja, ja. Ik denk zelf dat als het corona gerelateerd is natuurlijk, omdat we natuurlijk in een pandemie zitten, dat je daar wel, laten we zeggen, een uitzondering in moet maken. Blessures daarentegen, dat denkt toch anders als een corona-uitbraak in de selectie.
Ja, blessures, dat moet je gewoon rekening mee houden gedurende het seizoen.
Dat vind ik ook. En dan zou je misschien de spelers van de A moeten toevoegen aan je selectie om dat op te vangen.
Het is dan ook een iets te strakke regel, hè? 12 spelers.
Ja, die vond ik ook tamelijk star. Maar ja, het is allemaal in het kader van, we hebben geen ruimte in de agenda en dus moet er maar gespeeld worden. Is wel een beetje...
Ja, er is toch genoeg ruimte?
Nou ja, dit is wat de KNVB zegt.
Ja, goed, dan moeten ze een keer gaan praten met de Premier League. Hoe dat gaat. Want die kunnen zoveel passen en meten. Dat,
ja, maar in de Premier League worden wedstrijden afgelast wanneer de corona-uitbraken zijn. En dan is het natuurlijk onverantwoord. Ik denk als het puur om blessures gaat, dan zouden ze daar niet aflasten.
Nou ja, daar is ook sprake van. Hè. Leicester is ook een club die ook problemen heeft met corona, maar ook maar heel veel blessures gevallen. Mm-hmm. Die dringen er ook op aan om bepaalde wedstrijden niet te laten spelen, want ze hebben bijna geen verdedigers meer over. Het is gewoon heel lastig. Als jij 5 geblesseerd, je hebt 6 geblesseerden zoals bij Helmond Sport. Nou, dan zou je normaal 16 spelers over hebben, dat is al krap. Maar nu, door corona, kom je maar dus op 12 uit. Ja, kan je dat dan Helmond Sport aanrekenen?
Nee.
Emme heeft 7 corona gevallen. Emme heeft meer corona gevallen dan Helmond Sport. Ja, Emme heeft gewoon meer geld. Die hebben een bredere selectie. Dus Emme zegt,
misschien
mensen met voetbal.
Nee, maar ik begrijp de standaard van de KNVB wel. Hè, dat je zegt 12 plus 1, dat is dan de ondergrens. En dan moet je gewoon spelen. Ja. Aan de andere kant, ja, je kunt soms met je theoretische maatregelen wel ingehaald worden door de praktijk. Hè? Wat je nu ziet bij PEC Zwolle. En als het dan echt buiten je schuld omgaat, je hebt je uiterste best gedaan om het allemaal zo goed mogelijk te regelen. Maar je zit met een pandemie of met een besmetting die zo snel gaat en zo hoog dat je dat niet valt te controleren. Ook, ja, dan moet je daar toch weer iets anders bij doen.
Maar dat is ook mijn punt wat ik probeerde. In de zin van als een corona-uitbraak is, dan is het iets wat je weinig tegen kan doen. Als je over blessures hebt. Ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Waar komen al de blessures vandaan? Doen we misschien iets niet goed? Hè? Dan is iets wat je soort van zelf in de hand hebt. En dan moet je zorgen dat je genoeg backup hebt. Maar een corona-uitbraak waarin mensen gewoon positief testen die daarom niet mogen voetballen, dat vind ik toch iets anders.
Misschien dat over een tijd, wat nu steeds meer doorcijpelt, maar dan ga ik me op het medische vlak begeven, dat is eigenlijk een heel gevaarlijk terrein. Ja, ja. Dat het een vrij ongevaarlijke, redelijk ongevaarlijke besmetting is, deze vorm van corona.
Ja, precies. Want volgens mij hoeft een ploeg niet meer per se te testen. Als die gasten een booster hebben gehad. En die jongens gaan allemaal niet testen. Dan kunnen ze gewoon spelen. Dan kun je gewoon met positieve gevallen, die niet op de radar zijn gekomen, kun je gewoon gaan spelen.
Ja, want ze moeten ook omdat ze weinig ziekteverschijnselen hebben.
Ja, en je hoeven niet eens meer te testen.
Maar moeten ze niet altijd testen voor een wedstrijd?
Nee, niet meer. Want als je een booster hebt gehad. Hè? Okay, dus als je niet gevaccineerd bent, moet je wel testen. Ja. Dus wat je ziet, dat die ploegen die gaan toch testen, omdat ze toch een aantal ongevaccineerden hebben. En die willen ze beschermen. Want ze denken ook, ja, als wij toch een paar gevallen hebben, moeten die ongevaccineerden wel een beetje beschermd blijven.
Dat was bij Barcelona trouwens ook. Die miste op een gegeven moment 16 spelers. En die hebben gewoon spelers van de B-elftal gehaald en daarmee gespeeld en op de bank gezet. Die miste 16 spelers. Corona en blessures.
Ja. Ik denk dat de belangrijkste conclusie is, omdat we toch met z'n allen vanuit gaan, het is niet straks helemaal klaar en het komt volgend seizoen niet meer terug. Creëer ruimte in de speelkalender dat je dit dus wel mogelijk maakt. Dat je in ieder geval clubs de optie biedt dat het kan om die wedstrijd uit te stellen. Dus je moet er gewoon rekening mee houden met het schema voor volgend jaar. En dat wordt heel moeilijk, want je hebt ook nog eens een keer WK midden in het seizoen. Maar als jij dus nu alles al vol zet voor het WK begint en na het WK. En je hebt volgend jaar weer, ik gok dat we volgend jaar wel weer een variant hebben.
Ja,
maar dit is... dan houdt het op. Dus probeer op een of andere manier met z'n allen ruimte te creëren. Want voor de winterstop was er nog sprake van, we gaan een aantal speelronden niet voetballen. Want er mag geen publiek bij. En als er straks wel publiek bij mag, komt dat alsnog. Nou, als je dank God op je blote knieën dat je dat niet hebt gedaan. Ja. Dan had je nu een enorm probleem gehad. Er mag nog steeds geen publiek bij. En we komen nu eigenlijk al ruimte tekort op de
We komen ruimte tekort op de officiële data. Hè? Ik bedoel, als het moet, dan moet het. Dan prop je het overal tussen.
Ja. Ja. Probeer daar ruimte voor te vinden volgend seizoen. Daar moet nu echt een serieus plan komen hoe je volgend seizoen op een goede manier...
Kunnen ze jou bellen?
Nee, ik heb hier voor een nul verstand van. Ik zeg, je moet een plan bedenken.
Zo klink je niet, hoor.
Ja, nee. Dat kan ik heel goed doen alsof.
Ja, nou ja, wordt vervolgd. Laten we de KNVB veel wijsheid en weinig starheid toewensen. Want ja, je kunt star blijven vasthouden aan... Enfin, dan gaan we de discussie herhalen. Laten we dat niet doen. Dadelijk over de Eredivisie en de one to watch. Dat hebben jullie allemaal. Jullie hebben allemaal een speler. Nou, niet one, maar jullie hebben er wel three to watch. Dan gaan we er uiteindelijk eentje uitkiezen. Want het is de bedoeling dat je er eentje uitkiest die wij komend seizoen, de tweede helft van het seizoen, jullie erop kunnen vastpinnen. Hé, waar is die nou? En hoe zit dat? En waarom heb je die gekozen? Maar dat gaan we dadelijk doen.
Nog een nadenken.
Ik wil eerst even de Afrika Cup, want dat is net zojuist de wedstrijd weer gespeeld. Mark, heb jij uitgebreid naar zitten kijken?
Ja, Cape Verde heeft verloren. Dat is belangrijk voor ze. Daar kennen we natuurlijk de nodige spelers van. Fortes onder andere. Die hebben verloren van Burkina Faso. En dat is vrij vervelend, want nu moeten zij tegen Cameroen. De laatste speelronde Cape Verde. En het, ja, goed, ook de nummers 3 gaan door. Maar dit was eigenlijk een puntje was toch wel heel lekker geweest tegen Burkina Faso.
Wel leuk, hè? De maker van de goal bij Burkina Faso.
Ja, eigenlijk nog steeds Ajax-lid officieel. Is verhuurd.
Van D. Met de borst.
Precies, met de borst. Cameroen weer goed vandaag.
Ja, 4-1.
Ja, de enige die wel één keer weet te scoren dit toernooi is Cameroen.
Is dat ook de grote favoriet, Ali, Cameroen?
Voor mij niet. Ik had Algerije en Senegal als grote favorieten.
Ja, had, zeg je? Of heb je die nog
steeds? Ja, nog steeds eigenlijk.
Ja?
Ja. Ondanks dat...
Cameroen is wel overtuigend tot nu toe.
Ja, ja. Kijk, je moet natuurlijk ook kijken in de pool waar ze in zitten. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. Cape Verde en Burkina Faso zijn niet de toplanden in Afrika. Burkina Faso hebben altijd wel een stabiele ploeg in Afrika, maar het behoort niet tot de toplanden.
Ivoorkust, Ali?
Ja, ben ik niet echt.
Je geeft een voorzetje vol.
Nou, ik vind de Afrika Cup, daar geniet ik echt van.
Ja, want?
Maar ik geniet niet alleen van Ivoorkust, maar ik genoot ook van Soudaan tegen Guinea-Bissau.
Ja,
als ik
ja maar waarom,
ik heb het ergens in mijn aantekening.
Waarom geniet je daarvan?
Nou, omdat het...
even uitleggen.
Het is, kijk, er staat natuurlijk heel veel op het spel voor die gasten. Dus je kunt niet zeggen dat ze onbevangen zijn. Dat kun je ook weer niet stellen. Maar ze spelen met hun hart. Ze gaan 1-1 duels aan op plekken dat je denkt... Nou, als je hem hier verliest, dan staan ze zo bij het andere doel, bij eigen doel. Dus dat soort dingen zie je. Je ziet ook wel weer pases zomaar over de zijlijn. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ik train... Baronie onder 8-3. daar zie ik zulke pases niet eens. En dat meen ik echt.
Maar je zit ze dus een beetje uit te lachen. Dat is jouw vermaak. Eigenlijk.
Nee, want ik zie ook dus hele mooie acties.
Maar niet bij Soudan tegen...
Nou, ook dus. Maar ook. Het wisselt zich af met
Het is ongedisciplineerd.
Het is ook heel veel als dat je een Afrika Cup kijkt.
Omdat... En het is altijd verrassend. En dat vind ik echt... Ja, dat vind ik vind het leuk om te zien.
Het staat haaks op wat wij hier gewend zijn.
Precies. Ja, precies.
Het voetbal.
En soms hebben we heel veel gezapige potjes in Europa.
Oh ja.
En hier...
Maar ik krijg toch wel, sorry dat ik even onderbreek, maar ik krijg wel de indruk dat sommige teams althans toch heel gedisciplineerd proberen te spelen.
En dat is juist het jammere soms.
Ja.
Kijk, en dat zijn zeker die Europese teams. Marokko, eigenlijk Ivoorkust ook wel. Alhoewel Ivoorkust het echt moeilijk had tegen Mali. Ja. Mali was het, Mali?
Ja, Mali is een goede ploeg, hè?
Mali, die counter
Mark,
is
Mark,
vrij
Mark,
van. Ja, ik kijk altijd even naar Mark als ik iets, als ik een feitje zeg. Maar ja, dus dat zijn wel ploegen. Die spelen alweer heel Europees eigenlijk. Die zijn eigenlijk wat minder leuk om te kijken vaak.
Wat mij verbaast, of misschien ook weer niet, maar is dat we hebben nu dat lachwekkende tafereel gehad met de een scheidsrechter die... De tijd een beetje kwijt was. En de tweede keer ook de tijd kwijt was. Ja. En uiteindelijk helemaal niet bij de tijd bleek. Maar
dat vond ik wel lachwekkend hoor trouwens.
Ja, dat was ook lachwekkend. Ja. Maar je zou zeggen, misschien bij zo'n internationaal toernooi... dat daar ook internationale scheidsrechters bij gekozen worden. Dat zie je toch bij een wereldbeker. Dan komen ze uit alle landen komen scheidsrechters vandaan.
Dan ga je echt problemen krijgen, denk ik.
Ja,
ik heb een tackle gezien.
Ik zou Nijhuis wel eens zo'n Afrikaanse wedstrijd willen zien.
Ja, dat is een Afrikaanse scheidsrechter.
Ja, dat lijkt mij ook, ja.
Maar het verschil met natuurlijk die WK's... waar al die scheidsrechters bij elkaar komen van alle toplanden.
Ja.
De competities zijn aan de gang. Die zijn nodig in eigen land om de wedstrijden te
verrijden. Je kan toch per land wel één scheidsrechter missen? Ik bedoel, wij kunnen toch wel een Nederlandse scheidsrechter aanwijzen die we kunnen missen?
Een scheidsrechter uit Nederland de Afrika Cup laat fluiten, dat gaat toch helemaal fout? Dan vallen er toch 6-7 rode kaarten in de wedstrijd.
Dat gaat ook niet werken.
Nee, ik denk echt niet.
Ik snap je punt wel, maar voor de ontwikkeling ook van die scheidsrechters moet je dit juist laten gebeuren. Oh ja, was dit een ervaren scheidsrechter die blijkbaar bevangen was door de hitte, wat rare fouten maakte. Maar nu, ze komen meer in aanraking met de VAR, wat ze echt niet altijd zullen hebben in hun eigen competitie. Dus meer, je krijgt te maken met de VAR op een ander niveau fluiten, hoog niveau fluiten. Dus gewoon goed voor de ontwikkeling.
Ja, maar Mark, een eindtoernooi is toch niet goed voor een ontwikkeling van een scheidsrechter.
Natuurlijk
moet toch topscheidsrechters staan.
Ja, maar de topscheidsrechters...
Het is toch een eindtoernooi, het is niet een oefentoernooi.
Nee, maar de topscheidsrechters van het continent moeten er staan.
Ik ben het helemaal met je eens, Mark.
Van het continent. En we moeten niet... wij gaan toch niet als Europa opeens weer neerbuigend zo van... Oh jongens, jullie volgens mij zijn er nog niet klaar voor. Laten wij maar... Wij kunnen het denk ik wel beter.
Maar dus zo bedoel ik dat helemaal niet. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Ik bedoel alleen maar, het is een groot toernooi om de Afrika Cup... En waarom zou je daar niet internationaal...
De beste scheidsrechters van Afrika, die staan er, neem ik aan.
Okay.
En als die nog heel veel moeten leren, dan is dat inderdaad ook
een conclusie. Dan is dat een mooi toernooi om net even dingen te leren.
Nou ja, dan moeten ze dus blijkbaar nog dingen leren.
Op zich, die scheidsrechters, die fluiten natuurlijk... Dit zijn de beste scheidsrechters van Afrika, van de verschillende landen die er zijn. Als wij een EK hebben...
Dit zijn de beste?
Dit zijn dan de beste.
Oké. Okay.
En
hoe sluiten ze in de Afrikaanse tweede divisie?
Leo, je moet niet vergeten, jij bent de continent te maken... Waarin de ontwikkeling of naar het scheidsrechters is... of de opleiding in het voetballende gedeelte... die gewoon nog ver achterloopt als je het vergelijkt met onze normen in Europa. De manier van voetballen is ook weer anders. Dan kun je het ook weer doortrekken naar Zuid-Amerika.
Ja, maar die snap ik.
Als je naar de Copa America kijkt... dan zie je ook weer dat daar weer wat harder gaat... als wat we hier gewend zijn. Okay. Dus het heeft ook weer zijn charmes. Dat is de Afrika Cup, snap je? En dat is wat Kees ook bedoelt. En wat Mark denk ik ook bedoelt. Van, dat is wat zij hebben daar.
Maar aan de andere kant kan ik me zo voorstellen. Er is een heel groot aantal rijke clubs. Die heel veel spelers daar hebben lopen.
Ja.
En dat die wel pleister zouden stellen. Dat ze ook een beetje goed beschermd zouden worden. Oefenende scheidsrechters.
Dat ben ik met je eens. Maar volgens mij was Virgil van Dijk een jaar uitgeschakeld. Door een actie van Pickford. Waar Pickford ook geen rood voor kreeg. Dus in Engeland zijn ook niet alle scheidsrechters even capabel. Dus als de Premier League aangaat komen met... Ja, jongens, wacht even. Wij sturen Salah die kant op, dus misschien moeten we wat betere scheidsrechters
hebben. Jongens, het is hetzelfde als met ontwikkelingshulp. Al gaan wij allerlei spullen iedere keer die kant op sturen.
Nee, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Nee?
Maar Leo, Leo, ik heb altijd gezegd...
Maar jij gaat voor de kwaliteit.
Marokko, Kees zegt ook terecht. Marokko hebben altijd veel goede spelers. Die over het algemeen in Europa spelen. In Europa zijn opgegroeid. Ik zeg altijd... De reden waarom Marokko, laten we zeggen... niet heel veel Afrika Cups heeft gewonnen is... Als je het vergelijkt met andere landen in Egypte... een Algerijn, Afrikaanse landen, samen de donker-Afrikaanse landen. Die spelers die zijn daar opgegroeid. Die hebben daar leren voetballen. Die zijn daarna naar Europa gegaan. Wij over het algemeen, de Marokkaanse selectie, die zijn opgegroeid in Nederland, in Frankrijk en dat soort dingen. Die gaan met het Europese voetbal gaan ze naar Afrika Cups. Dus die hebben sowieso een achterstand. In vergelijking met Ivoorkust en Cameroen.
Is dat ook de reden waarom je Marokko niet noemt bij de favorieten?
Nou, ik had in Marokko, laten we zeggen, als je puur kijkt naar de kwaliteit wat ze hebben, wel bij een van de favorieten. Maar ik vind die trainer gewoon erbarmelijk slecht.
Maar iedereen die ik erover hoor, vindt die trainer erbarmelijk slecht. Ja. Maar in Marokko vinden ze dat blijkbaar niet, want hij zit er nog. Nou, waarom zit hij er nog?
Kijk, hij heeft natuurlijk ook een prijskaartje. En als hij, ontslagen wordt, moet hij natuurlijk een zak geld mee.
Okay.
En je moet natuurlijk weer een vervanger halen. En het probleem is, hij wint tot nu toe. Hij heeft zich gekwalificeerd voor de
dat is het probleem. Hij wint.
Voor de Afrika Cup. Maar dat is ook.
Winnen de trainer.
Ja, maar zolang jij wint, ga je iemand niet ontslaan. Nee, dat is niet logisch.
Nee, okay.
Maar waar ik bang voor ben is, stel dat hij zich kwalificeert voor de WK en hij blijft koppig en een Mazraoui thuis laten en een Ziyech thuis laten, wat zijn beste speler is. En dan kom je dan straks op het WK en dan ben je het lachertje van heel het WK, omdat jij gewoon niet je beste selectie meeneemt.
Maar
zo koppig is hij wel.
Gaf wel de kans aan Tarek Tissoudali, hè?
Ja, dat was mooi. Ik kreeg volgens mij ook een vraag binnen over wie je in de gaten moet houden. En ik deed het maar die wedstrijd tegen Marokko. Van Marokko, de vorige wedstrijd. En hij viel echt goed in. Het was de wedstrijd waarin aanvallend vrij weinig gebeurde. Ja. En hij is een beetje als laatste erbij gekomen. Eigenlijk zo van, we kunnen nog iemand oproepen. Dan doen we Tissoudali maar. Het is zijn debuut ook voor de nationale ploeg. Hij had nog geen interland gespeeld. Hij viel echt positief op.
Ja. Zijn er nog andere spelers... Want dat is inderdaad een vraag van een kijker binnengekomen, Ali. Welke spelers bij de Afrika Cup moeten we opletten de komende tijd?
Nou, ik vind,
waar verwacht jij veel van?
Ik vind Nicola Pepe van Arsenal. Dat vind ik echt een geweldige speler. Bij Arsenal komt het niet eruit. Die mag eigenlijk ook weg. Maar ik vind dat een geweldige speler.
Wat maakt hem zo goed?
Ja, zijn snelheid, zijn techniek, zijn dribbel. Een fantastisch linkerpoot. Naar binnen komen en schokt hij vaak de verre hoek. Het is iemand met heel veel creativiteit en dat kan me wel bekoren.
Oké, ik vraag het niet aan jou, Kees.
Ik vind die...
Heb jij wel spelen?
Salah of zo?
Nee, die mag nog niet.
Stond letterlijk in de vraag.
Ik vind het leuk. Wat ik leuk vind, is ik zie oud teamgenoten van me. Met wie ik in Hongarije heb gespeeld.
Wie?
Denemarken. Ja, Stopira speelt bij Caverdië bijvoorbeeld. Linksback is de aanvoerder. Bij Burkina Faso speelt de middenvelder. En bikkelharde middenvelder. Ali was nooit voor iemand bang. Voor hem was ik een beetje bang altijd. Dat vind ik leuk om te zien. Weet je, dat die gasten... Ja, op zo'n podium spelen. Om nou te zeggen, ik heb een tip. Nou, dat wil ik nu niet aan wagen. Maar het is leuk om dat te zien in ieder geval.
Ja, ja, jij Mark,
nou, ik heb nog één land eigenlijk gemist. Nigeria. Nou was Egypte ook echt wel heel matig. Maar Nigeria maakte echt wel een positieve indruk op me. En die hebben Joe Aribo. Speelt bij Rangers onder Van Bronckhorst. Nou, dat gaat fantastisch met Rangers onder Van Bronckhorst gelukkig. Dat is ook wel de PS 25. Zo'n speler van wie wordt verwacht dat hij misschien de stap ook wel naar de Premier League kan gaan zetten. Dat was ook belangrijk bij het doelpunt van Iheanacho tegen Egypte. Dus Rebo en Nigeria in het algeheel zou ik wel in de gaten houden.
Ja, het blijft toch. Het is een toernooi waarbij tenminste dat had ik altijd van dit eerste wedstrijd denk ik, het is toch wel. Maar op een gegeven moment ga je er toch, zoals vanavond ook alweer, zie ik alweer meer ingespannen te kijken. De tweede wedstrijden die gaan er meer toe doen en je groeit erin mee. Het is best moeite waard.
Absoluut de moeite waard. Ja, en dan gebeurt, kijk, en als het voetbal een keertje niet goed is, dan gebeurt.
Heb je altijd de scheidsrechter nog?
Heb je de scheidsrechter nog of een volkslied dat niet wordt afgedraaid?
Het zijn natuurlijk allemaal fysieke specimenten die je daar ziet lopen. Hè? Zo snel en sterk en allemaal lichamen dat je denkt van die gasten zitten 7 dagen in de week in de sportschool.
Ja.
Maar dat is allemaal natuurlijk. Er zijn een bepaalde natuurlijke atletisch gebouwd en snel en sterk en springen. En dus al is het voetbal niet zo goed, dan maken ze het goed met dat.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Goed, de Afrika Cup. Iemand daar nog iets over? Nee, dan sluiten we dat af. Want to Watch is nu een beetje te kort daarvoor. Even we kunnen wel vast mee beginnen. Met welk had jij in de eerste seizoenshelft? Wie was jouw speler to watch?
Ik zit er vooral in de defensief.
Je hebt weinig fouten gemaakt, hè?
Sam Beukema, ja. Nog steeds eigenlijk.
Die had jij aanvankelijk...
De AZ-supporters zeiden het volgens mij ook volledig met me eens. Die hadden ze graag vaker willen watchen. Dus, ja. Maar hij heeft weinig speeltijd gekregen, helaas. Ja. Terwijl er toch ruimte voor leek bij AZ.
Ja, hij heeft weinig speeltijd gekregen, opmerkelijk.
Jij had ook iemand van AZ die ook amper speeltijd heeft gekregen, Leo.
Ja, die heeft maar F'tje gespeeld.
F'tje gespeeld, ja.
Maar die gaat misschien wel in de tweede seizoen zelf. Had jij er ook één, Kees? Nee, je had er niet één, hè?
Ik had er niet één. Nee, ik kan hem nu wel noemen wie ik zou hebben gehad. Maar
dat zou een beetje...
Nee, ja, mag ik nu wel zeggen wie ik nu...
Ja, tuurlijk. Kunnen mensen tijdens de...
Ja, je mag hem nu noemen en dan gaan we ze straks...
Ik heb voor de hand liggend Joey Veerman. Ben ik heel benieuwd naar. Ik denk wel dat hij echt goed past bij PSV. En ik heb,
had hij niet beter, sorry dat ik je onderbreek, had hij niet beter gepast bij Feyenoord?
Nee, ik denk heel erg goed bij PSV.
Daar had ik op gehoopt.
Ja, maar dat geloof ik hoor. Maar bij Feyenoord denk je van, die hebben al zo'n smal bezet.
Die hebben wel een smalle bezetting. Goed, hij moet zich ook nog maar dan bij Feyenoord erin spelen. Dat doet hij ook niet zomaar, denk ik. Maar bij PSV denk ik dat hij wat, als je met Sangaré bijvoorbeeld kijkt, dat ze best wel complementair aan elkaar zijn. En ik vind dat in ieder geval heel, heel interessant. Mijn andere tip... is Magnus Madsen. Ja, ook een jongen met wie ik dan heb gespeeld.
Bij NEC, ja.
Bij NEC. Is nummer 10. Speelt vaak op links. Bij NEC. Maar dat is echt een jongen, denk ik, die...
Jij zegt Madsen, maar Madsen. Ja,
Jullie zeggen Madsen. Ik
mag geen Madsen meer zeggen. Ik moet van Kees Madsen zeggen.
Dus. Je had vroeger bij Sparta had je een speler die Ole Madsen. Maar dat is dan bij terugwerkende kracht ook Ole Madsen geworden. Nee.
En je kunt een leuk middenveld krijgen straks bij NEC met 3D'en. Met Schöne. Misschien komt Doerloen terug. Van een blessure. Dus dat zijn wel...
Ik heb wel de indruk dat NEC er goed vanaf gaat komen in deze One to Watch. Ik heb er ook twee van NEC.
Ali, ik wil je voor jou ook even één van je drie namen noemen. Niet die hij ook al heeft, want die komt straks al.
Ik zal die andere overlaten aan Mark.
Nee, je mag het allemaal noemen.
Ik heb Megawick van Sparta.
Want?
Want dat vind ik een speler met zoveel potentie. Als je puur gaat kijken naar zijn kwaliteit, hij is snel. Hij is fysiek heel sterk. Ik kan met twee benen schieten en scoren en passen. En bij hem heb ik het gewoon gevoel van, oké, op een gegeven moment komt het. En dan gaat hij helemaal los. En dan gaat hij echt optimaal gebruik maken van zijn kwaliteiten. Ja, en dan wordt het een geweldenaar.
Het moet er nog een beetje uitkomen, hè?
Het moet eruit komen, maar hij is nog zo jong. Hij is 18 jaar.
Ja. Kan dat bij Sparta ook, Ali?
Het zou juist bij Sparta moeten komen, omdat je daar nog onbevangen kan spelen. De verwachtingspatroon is niet zo groot, waardoor de druk ook minder groot is.
Nou, dus de druk staat er wel een beetje op bij Sparta. Hè?
Ja, maar anders, als jij al is het publiek bij, dan zitten er 12.000, 13.000 man. Weet je?
Dadelijk meer erover in deel 2 van Voetbalpraat. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat met Mark Verijswijk, Kees Luijks en Ali Boussabon. En we zaten volop in hun one to watch in de tweede seizoenshelft. Wie van de spelers, waar moeten we op gaan letten? Ik kom weer even bij jou, Ali. Ja. Want je mag er een paar noemen, maar je moet er uiteindelijk wel eentje kiezen dadelijk aan het eind van de show. Dan kunnen we je daarop vastpinnen.
Dat mag.
De rest van het seizoen. Je uitlachen of je waarderen om je kennis. Maar jij noemde net Emega. Ja. En wie zijn die anderen die je nog... waar je nog uit gaat kiezen?
Karouani vind ik echt een... Karouani van NEC.
Oké, El Karouani.
El Karouani vind ik een goede speler.
Dat Mark ook, hè?
Dat Mark had ik ook, maar ik heb er nog vier, dus maak er eentje voor.
Maar die kies niet, maar die noemt ze al wel op.
Is iemand die goed past in de moderne voetbal.
Want?
Tegenwoordig de linksback en rechtsback zijn half links- en rechtsbuiten geworden. Dus die zijn eigenlijk meer aan het aanvallen dan vroeger het geval was. En dat kan hij gewoon heel goed. Hij is aanvallend gewoon heel sterk. Pikt zijn doelpuntjes mee. Geeft assists af. Dus iemand met potentie.
Ja, en tot waar kan hij reiken als hij doorgroeit?
Ja, als hij deze ontwikkeling doorzet, dan zie ik hem wel opgepikt worden door een club als Feyenoord. Dat hij daar wel zal passen.
En dan, nog verder kijken, internationaal?
internationaal eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom hij niet nu bij Marokko in de basis speelt.
Nou ja, je hebt net die bondscoach genoemd, dan begrijp je toch wel.
Ja, ja inderdaad. Dat is de reden waarom ik ook niet echt onder indruk ben van hem.
Ja. Kees, waren ze dat allemaal trouwens, Ali, voor jou? El Karawani en Emeka?
Efjen van AZ.
Vind ik ja, ook die had ik in de eerste seizoen.
Vind ik een mooie speler.
Huh? Blijven zoeken.
Blijven zoeken, ja. Kees.
Nou, zoals gezegd, Magnus Madsen.
Madsen.
Ja, sorry.
Dat beter bekend als Madsen.
Ik weet niet beter.
Maar we zullen je Madsen, we noemen
maar hem Madsen. Goed, daar heb ik mee gespeeld een tijdje. Die was in het begin geblesseerd toen ik met hem speelde. En toen zeiden ze, let maar op, die kan voetballen, dat is niet normaal. Toen dacht ik, nou, oké, moet ik nog maar zien. Toen kwam hij terug, toen had de fysiotherapeut tegen hem gezegd van, jij mag meedoen, maar je mag niet schieten op doel. Dus wat deed hij? Ja. Die ging gewoon iedereen voorbij dribbelen. Ja. Dribbelde de bal over de zijlijn. Of over de achterlijn. Doellijn. En dat deed hij gewoon echt. En een fantastische speler. En ik heb hem altijd al wel, weet je wel, nog voordat hij naar NEC ging, af en toe getipt bij clubs in Nederland. Ik zeg, hey, let op hem. En uiteindelijk pakte Ted van Leeuwen, die pakt hem. Dus die heb ik een bericht gestuurd. Ik zeg, hey, gefeliciteerd met je nieuwe speler. En dat is een heerlijke. En ik zie ook nu, hij was in het begin nog wat bleu in zijn spel. Maar ik zie dat hij er steeds beter in komt. En ik denk dat echt een. Ik hoop de tweede seizoen zelf. En anders dan noem ik hem in de zomer weer.
Ja,
lang tot dat hij.
Net zo lang tot hij een keer.
Nee, maar
verwondert het jou dat hij dan bij NEC speelt? Dan had je hem al hoger ingeschat? Schat je hem hoger in dan dat niveau?
Hij kwam van het tweede niveau, hè?
Ja, kwam van het tweede niveau. Ja.
Dan is het wel lastig natuurlijk om dan al nog hoger te gaan spelen.
Precies, maar hij had al in een periode daarvoor, voor zijn blessure, had hij al op het hoogste niveau gespeeld. Speelde die bekerfinale. Maar ja, dan wordt hij nog net niet opgepikt. Dan is hij eigenlijk op zijn interessantst. Uiteindelijk pakt NEC, als hij bij Silkeborg speelt, nog op het tweede niveau. Dan is hij ook nog interessant. Maar ja, al had hij nog een seizoen in de Superliga gespeeld, dan had hij voor NEC niet meer haalbaar geweest.
Nee. Je hebt op het goede moment toegeslagen.
Dus. Ja, maar dat is wel slim. Dus ja. Ik denk dat hij, en dat zie je nu al, dat hij een klein verschil kan maken voor NEC.
Wie heb je nog meer?
Joey Veerman. Daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Ik denk dat hij complementair is met de andere middenvelders bij PSV.
Wordt Joey Veerman ook international nu hij bij PSV speelt?
Ah ja, als hij gaat slagen bij PSV, wordt hij international. Daar kun je wel van uitgaan. Maar goed, hij moet eerst slagen bij PSV. Er zijn natuurlijk wel twijfels over zijn karakter. Maar dit is ook meteen een hele goede test voor hem, denk ik. Want hij moet wel.
Maar heeft hij die test eigenlijk niet al een beetje gehad door zich gewoon goed te gedragen nadat het in eerste instantie misging in dit seizoen, aan het begin?
Nou ja, daarom.
Dat hij bij Heerenveen bleef was een tegenvaller voor hem, hè?
Ja, daarom. En,
heeft hij zich toch goed gepakt?
Ja, dat vind ik ook. Dus ik denk dat hij dat beseft. Maar goed, bij PSV komt er wel weer wat. Kijk, Heerenveen is een beschermde omgeving. PSV ook, maar niet zoals Heerenveen. Dus ik ben daar ook wel benieuwd naar, maar ik kijk er wel naar uit om hem te gaan zien op dat middenveld. Ja.
Ja. We gaan zo verder met One to Watch, we vergeten jou niet. Maar even nu bij Heerenveen, zeg je net, hè, die hebben Tahiri teruggehaald voor Veerman.
Ja. En speelt nog een Denen. Ja, sorry, ik blijf een beetje die Denen promoten. Nicolas Metsen, dat is mijn derde tip dan. Dat vind ik ook een goede middenveld.
Dus meer bal voorover aan. Maar ja. Hij speelt altijd de bal naar een goede kleur.
Ja. Heeft een goede jeugdopleiding gehad bij Michelin. Dat is een goede club.
Ging Veerman ook beter op voetballen omdat hij naast hem kwam.
Precies.
Want met Congolo ook een goede middenvelder. Ja. Maar dat werkte wel goed met z'n tweeën.
Ja. Maar hij is gewoon een beetje een alleskunner daar op middenveld. Hij is niet snel, hij is niet heel sterk. Maar gewoon een goede voetballer. Dus
Metsen en Metsen worden.
En misschien haai je er nog erbij.
Maar schrijf je wel net anders.
Die schrijf je wel anders.
En misschien haai je erbij. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou ik wel een interessante volgen van.
Nee, haai je.
Voor Veerman vind.
Tom, hey. Nee, maar ik noemde even Tahiri. Tahiri, die dus gehaald is door. Is dat een goede set geweest, Mark?
Vond ik een prima voetballer. Maar ik zou haaien, als je opvolger van Veerman zoekt, dan zoek ik het meer in haaien, die ook in die rol goed kan spelen, die ook de trap heeft. Ik vind qua types, het zijn al niet eens dezelfde voetballers, maar dan vind ik haaien meer bij Veerman liggen dan Tahiri.
Ja, is dat zo? Ali, vind jij dat ook?
Tahiri is gewoon een creatieve speler. Ja. Echt een creatieve speler. Die
Veerman ook, toch?
Ja, daarom juist.
Dribbelaar.
Ja, precies.
Dus wat wil je? Je geeft aan dat er een middenvelder is die echt een balafpakker is. Hè? Die eigenlijk in dienst van de creatieveling speelt. Dat zou dan denk ik wel passen bij Tahiri. Het is wel iemand met een actie in huis. Iemand die oog heeft voor de steekbal.
Ja, maar op die positie, net voor de verdediging. Speelt natuurlijk met eigenlijk twee controleurs. Met Veerman en Madsen. En dat worden dus nu waarschijnlijk Madsen. Dan zou ik zeggen dat Haaien, ook omdat hij daar bij NAC wel in die rol speelt. En die is er ook echt wel aan toe. Ik zou Haaien daar echt heel goed vinden passen. Ook logischer dan bij Utrecht.
Ja, zeker logischer. Utrecht heeft veel van dat soort types.
Utrecht heeft 44 middenvelders, toch?
Ja, en veel van dat soort van dat kaliber ook, van dat niveau, denk ik. Dus. Maar hij is inderdaad wel een type Veerman. Maar het is niet gezegd dat zij een type Veerman moeten halen, natuurlijk. Ja.
Nee.
Misschien dat ze wel...
Dadelijk even wat meer over. Even jouw one-to-watch afmaken, Mark. Je hebt er 5.
Nou, ik had El Karouani al genoemd. Ik zal wat sneller gaan. Aan de andere kant, bij NEC staat Van Rooij. Erg... goede back.
Is ook heel goed ontwikkeld, hè?
Die heeft echt wel stap. Is ook nog steeds hartstikke jong. Ja. Speler die een stap kan gaan zetten. Lucassen. Boyd Lucassen van Go Ahead. Die rechtsback, continent op het middenveld. Kan ook centraal in een driemansverdediging. Transfervrij. Ze hebben hem wel contractaanbieding een keer gedaan. Maar daar sprak zo weinig respect uit dat hij nog niet heeft verlengd. Nou ja, hij kan volgens mij prima nog een stapje hogerop. Dus die zou ik ook wel in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd naar Verrips.
Keeper.
Want Fortuna kan wel een goede keeper gebruiken. En bij Emmen, als Emmen het begin van het seizoen Verrips had gehad, had Emmen nu nog Eredivisie voetbal gespeeld.
Maar dan is dat toch eigenlijk niet een one-to-one. Dan weet je toch wel dat een goede keeper is.
Ga je mijn laatste helemaal niet leuk vinden. Een speler die ik eigenlijk misschien in de zomer had willen tippen was Michel Flap. Maar die heeft echt wel tijd nodig gehad. Ja. Dat zag je. Ik heb ook wel met hem gesproken. Hij zei, het heeft misschien wel, had het ook wel verwacht. Hij heeft echt wel een paar maanden nodig gehad om weer in wedstrijdritme te komen. Je ziet het steeds meer bij hem komen. Ik denk, die gaat er zo 6-7 nog maken in het tweede seizoen zelf. Ik denk dat die is er doorheen. Die is weer fit. Die is klaar. Die krijgt de klik met Van Wolfswinkel. Ik denk dat hij heel bepalend gaat worden bij Twente het tweede seizoen zelf.
Nou, waar Chani ook weer terug is.
Ja, maar goed, dat zal ook dus tijd nodig hebben.
Ja.
Denk ik. Die gaat niet nu al in de basis staan in het begin. Ik denk dat Chani ook echt nog wel een maandje of twee nodig heeft. Voordat je daar echt weer wat kan van verwachten.
Maar ik zet Chani wel bij mijn lijstje van de One to Watch. En ik heb daar nog aan toegevoegd Max de Waal. Ik ben erg nieuwsgierig hoe hij het bij PEC gaat doen. Als spits bij Ajax. Terwijl hij eigenlijk geen spits is van nature. Maar maakte er toch behoorlijk wat. Moest daar wijken en nu dan uitgeleend. En ik hoop daarom als voetballiefhebber dat Pelle Clement ook weer een beetje niveau gaat halen. Ja. Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
Goeie speler.
Ja. Het is eigenlijk een beetje verdwaalde speler daar bij PEC nu inmiddels. Hè? Pelle Clement, die daar in die periode dat Peter Bos trainer was bij Ajax. Dacht je van nou, dat...
Ja, het is heel moeilijk, hè?
Ja, waar zit het hem dan op? Om...
Nou, je bent altijd, je hebt altijd gespeeld tegen ploegen waar je beter dan was. Dat is één.
Ja.
En het is ook altijd een tegenslag. Zeker voor jongens die bij Ajax hebben gezeten. Een tik in je gezicht als je bij Ajax weg moet. Ja. En dan moet je opeens in een hele andere manier van spelen gaan acteren. En dat zie je toch vaak. Het is heel moeilijk. Je ziet echt spelers soms nog verder afgeleid. Pelle Clement heeft het natuurlijk heel goed gedaan bij Zwolle. Ja. Maar je ziet jongens waarvan je denkt, nou, die gaan het goed doen bij zijn volgende club. En die zakken nog verder af. Omdat het mentaal toch ook best wel lastig is.
Of het zijn
is,
voetballers omdat, die gewoon zo... Die kunnen mee op elk niveau, maar die gaan ook mee met elk niveau.
Ja, ook dat. Ook
dat is heel lastig toch als voetballer om er bovenuit te blijven
precies,
steken.
Precies. En dat wordt wel van je verwacht als je van Ajax komt. Ja. En dan moet je het opeens zelf gaan doen. En bij Ajax, ja, daar kun je lekker meeballen.
Wat jij terecht ook aangeeft, de teleurstelling is dan zo groot. En sommigen kunnen mentaal die teleurstelling niet verwerken. Waardoor ze erin blijven hangen. En dat niet te goede komt van hun ontwikkeling en hun prestaties. En wat je zegt, als je bij een club komt, bij een team komt die het even wat minder doet, dan ga je nog minder frustratie zitten en nog minder teleurstelling zitten. En alleen de mentaal hele sterke, die hebben zoiets van, oké, ik kom dan van Ajax, laat ik de voortouw nemen om een ploegje te helpen. Maar precies. Er zijn niet veel.
En manier van voetballen natuurlijk. Je komt uit in de jeugd altijd dominant geweest, normaal gesproken. Dat is al heel anders. Maar het geldt op alle niveaus. Ik was bij Den Bosch afgelopen weekend. Daar komen dan een paar jongens die bij Willem II het net niet hebben gered. Ook al het eerste hebben gespeeld. Maar net niet Willem II. Dan ga je naar Den Bosch toe. En daar hebben ze dan ook heel moeilijk. Toch een hele andere manier van voetballen, een andere manier van verdedigen. Er wordt heel iets anders gevraagd. En ik zit er dan bij Den Bosch ook op de bank.
Ja.
Terwijl je zou zeggen, nou, ik heb Willem II net niet, ook al in het eerste gespeeld, maar net niet het eerste gehaald.
Ja, maar
en dan moet je Den Bosch toch wel aankomen.
Ja, en dan ga je zien uit welk houtje je bent gesneden. Ja. Als je van Willem II naar Den Bosch gaat, kom je op de bank, wat helemaal niet gek is. Kan gewoon gebeuren, je bent nieuw, je moet wennen. Andere speelstijl, dat kan gewoon gebeuren, kom je op de bank. En dan ga je zien met wie heb je te maken?
Want dat is ook belangrijk in je carrière, dat je de juiste stappen maakt.
Ja.
Dat je niet altijd voor het geld kiest. Dat je niet altijd dat je kijkt van, oké, wat zou beter bij me passen? Welke trainer zou
trainers zijn heel belangrijk.
Heel belangrijk, die jou goed gaat gebruiken op de goede manier. Dat je naar een ploeg gaat, laten we zeggen, waar jij goed kan. Hè? Dat je op de goede positie komt, dat soort dingen allemaal. Dat is zo belangrijk. Ja. Je kan bij de ene, laten we zeggen, wat je zegt, je kan bij een totaldivisieclub. Laten we zeggen dat je denkt van, oké, hier moet hij het goed doen. Want het is zo'n kwalitatief goede speler. Komt hij totaal niet uit de verf. En dan kan hij bij naar de eredivisieploeg gaan, de middenboot. En dan speelt hij sterren van de hemel. Omdat dat wel bij hem past. Mm-hmm. Voor zijn ontwikkeling.
Ja, zo'n Bogarde die nu naar Groningen gaat, ben ik ook heel benieuwd naar. Dat heb ik vorige seizoen geprobeerd met Redam. Was ook geen succes. Die kwam dan ook van de Bundesliga. Groot talent uit Nederland. Bundesliga net niet. Eredivisie proberen, maar red het niet. En Bogarde, die heb ik ook bij Jong Oranje gezien. Het is wel een heel iel mannetje. Is niet een grote fysiek.
Niet dat de Bogarde die wij kenden van vroeger.
Nee, dat is een andere Bogarde. Nee, maar hij is vrij iel. Hele goede voetballer, maar wel als controlerende middenvelder.
Ja.
Ja, zonder ervaring en niet dat fysieke meebrengen in de Eredivisie. Dat wordt echt een pittige klus.
Ja.
Terwijl die bij Hoffenheim echt wel dicht ook tegen het eerste aan heeft gezeten vorig seizoen.
Ja, maar het komt er toch steeds weer neer op wat ik zeg. Voetballers hebben die een bepaald niveau hebben. En als je dan op een hoog niveau daar mee kunt, wil niet zeggen dat je, als je lager gaat spelen, dan nog boven dat niveau.
Nee, dat is niet vanzelfsprekend.
Dat is het moeilijkste wat er is, toch?
Dat is echt niet vanzelfsprekend. Wij hebben denk ik talloze voorbeelden gehad dat spelers die het in Nederland niet hebben gered, bij niet de grootste clubs, later internationaal zijn doorgebroken.
Mm-hmm, zeker.
Door via andere stappen, andere competities, alsnog de top te bereiken.
Ja, Martin de Roon die was echt niet in beeld bij Nederlandse
topclubs. Nee, helemaal niet.
En dat is nu gewoon een zeer gewaardeerde speler bij een topclub in de Serie A.
International.
Ja, international geworden. En dat was, op het moment dat hij bij Heerenveen zat, was er niemand die dacht, wat een pik PSV, of hij is die jongen niet op. En dat is nu gewoon international geworden. Ook gewoon een goede club uitkiezen. Dat is voor trainers heel lastig.
Ja. Goed gescout worden.
Voor spelers ook. Goed gescout worden. Ja. Maar ook weten, waar pas ik bij? Waar kom ik nu aan mijn minuten? En Donny van der Beek, die staat nu weer in de belangstelling van Dortmund en Newcastle.
Nou, die is aangeboden bij Dortmund en Newcastle.
Ja, sorry. Ja, dat is anders. Wat
aangeboden, ja.
Nee, maar stel nou, die kan kiezen.
Wat
moet, dat is vrij essentieel.
Wat moet hij dan doen?
Ja, maar daarom is het zo
Dortmund of
Newcastle. Ja, dat is zo moeilijk om te.
Ja, je moet gewoon met die trainers gaan praten. Ja. Wat is je plan met me?
Maar dat is dan het interessante bijvoorbeeld. Als jij zegt Martin de Roon. Maar dan heb je bijvoorbeeld. Dat is een succesverhaal. Ja. Maar Teun Koopmeijners, die denkt op een gegeven moment van. Hey, dat is een ploeg. Daar kan ik me ook goed bij aanstaan. Ja. Dat soort dingen moet je hebben. Van de Beek die moet zoiets hebben van. Hey, Dortmund. Die hebben wel vaker iemand gehuurd. Of een type speler als ik gehad. Ja. Die passen daar goed. En daar moet je een beetje naar kijken soms.
Ja, en bij Newcastle weet je dat je eigenlijk in een voetbalgraf komt, toch? Meestal.
Precies, want je hebt geen idee waar je terecht komt.
Nee. Je hebt zelf ook gezeten, dat je met een club gesproken. En dan ga je ook met de trainer praten.
Jullie hebben samen bij NAC gezeten.
Ja, maar om een voorbeeld te geven. Je gaat natuurlijk zitten met een trainer. En wat is het tactisch plan? Wat verwacht je van mij? In welke positie zie je mij spelen?
Ja.
En als een trainer laat zeggen, als jij liever centraal speelt en zegt, nou, ik zie jou liever aan de linkerkant. Ja. Terwijl je weet dat dat niet jouw positie is. Ja, dan heb je snel de keuze gemaakt van, oké, dit wordt hem niet.
Ja. En soms heb je niet altijd keuze. Hè? Met Donny van der Beek zit nu in een fase van, ja.
Kijk, bij Donny van
der Beek. Nu weer de verkeerde keuze maken, dan wordt het wel heel erg lastig.
Ja, maar hij is nog steeds heel jong.
Ja, zeker.
Het zijn
zeker.
Maar die gasten die maken
om op dat niveau te blijven.
Het financiële verhaal is ook een groot ding, hè.
Kijk,
financiële verhaal. Ja. Dat is natuurlijk, je kunt wel zeggen, ja, leuk, die club die past het beste bij me. Maar ja, als die de helft van het salaris betaalt, van wat je dan verdient, ja, dan dat zijn er weer andere keuzes.
Ik begrijp jou en je maakt ook een terechte punt. Maar voetbal zit heel raar in elkaar en een carrière kan ook heel apart lopen. Jij kan ervoor kiezen om de helft minder salaris te nemen en echt carrière te maken.
Ja.
Dan ga je aan het einde nog veel meer verdienen.
Ja.
Of jij kan ervoor kiezen om op dat moment het dubbele te nemen. En je carrière staat 3 jaar, is het afgelopen en dan gaat de berg
afwaarts. Zeker.
Dus het is heel gek.
Het is lastig.
De juiste keuze maken meestal.
Hoe heb jij dat gedaan, Kees?
Ali zegt net, je kan met een trainer praten, tactisch plan, dit en dat gaan we doen. Ja, zo sprak ik met Maaskant en ik heb 3 weken met hem gewerkt. Toen ging hij weer weg. Financieel verhaal, allemaal leuk en aardig. Maar ja, goed.
Dat had ik ook bij Feyenoord, met Gullit gesproken om bij Feyenoord te komen. En die wilde hem heel graag hebben. En vervolgens wordt hij ontslagen, het moment dat je hebt getekend.
Dus ja, het is ook weer lastig hè, met trainers. Je ziet het met Brobbey, die gaat naar Leipzig.
Ja. Ja, zo is het ook. Het blijft een onvoorspelbare toekomst.
Maar het is wel belangrijk om te kijken naar clubs Die spelers hebben op een positie die bij jou, die een beetje jouw type spelers zijn. Dat is soms.
En die ook zo'n beleid voeren al.
Die zo'n beleid voeren. Ja.
Even voor zover we daar nog doorheen komen. De Eredivisie, ze zijn zich allemaal weer een beetje aan het bemannen voor zover het gaat. Voor de tweede seizoen zelf. Want we gaan hoe dan ook daarmee beginnen. Of iedereen gaat spelen, dat gaan we nog afwachten. PEC heeft wel wat gedaan op de transfermarkt. Moet natuurlijk ook wel.
Niet zoveel doelpunten. 9 doelpunten hadden ze.
9 doelpunten en 6 punten.
Ja, daarvan, ja, dus die hebben, stel dat ze 3 keer zo goed doen in de tweede seizoen zelf, pakken ze 18 punten. Hebben ze 24 punten in totaal. Nou, dat blijft in principe nog niet in. Nee, het lastige is, met de huidige situatie, je moet 2 clubs voorbij. Dus los van het feit dat zij het veel beter moeten gaan doen, moet je 2 clubs hebben die compleet instorten.
Ze moeten qua presteren ook linker rijtje spelen eigenlijk. Ja. Om het te halen qua punten.
Nou, want Emmen is het vorig seizoen echt bijna gelukt. Hè?
Maar niet gelukt.
Nee, maar die zijn in ieder geval wel rechtstreeks degradatie. Hebben ze ontlopen.
Ja.
Dus dat is het enige waar Zwolle zich aan vast kan houden. Maar daarvoor zijn De Waal en Darvalu niet genoeg natuurlijk.
Ja, de start zal dan essentieel zijn voor Zwolle.
Ja, en dan begin je lekker. Wedstrijd die ze niet willen voetballen.
Ik heb nu natuurlijk nieuwe spelers gehaald. En dus te langer jij wedstrijden blijft verliezen, dat is te meer het moraal helemaal naar beneden gaat. Ja. En dan op een gegeven moment kom je er niet meer uit.
RKC, dat is de tegenstander. Die zijn wel tamelijk stabiel. Hè? En die hebben ook niet zo heel veel gedaan, volgens mij. Niks op de transfermarkt. Ja, vlak voor het begin hadden ze Roy Kuipers al gehaald van Den Bosch.
Het Go Ahead RKC is het komend weekend. Dat is wel. Heb jij goede herinneringen aan, volgens mij? Hè?
Zo.
Go Ahead RKC. Mooi potje, toch?
4-5.
Ja. Het aparte is, als je kijkt nu naar de ranglijst. Cambuur heeft 28 punten. Veilig. Die gaan niet meer in de problemen komen. Ja. Dan heb je NEC op 25. Gaan niet meer in de problemen komen. En Go Ahead op 21. Die hebben ook 3 overwinningen, dan zijn die er ook wel.
Ja, maar die moet je...
Die zijn er nog niet. Maar dan heb je het wel over de 3 gepromoveerde clubs.
Ja.
Die eigenlijk alle 3, 2 zijn al veilig, vind ik. En eentje die gaat zich denk ik wel veilig spelen.
Jawel, die pakken gewoon 9 punten.
Dan heb je dus gewoon... kijken wat er anderen al in staat. Dan kom je dus inderdaad de categorie Sparta, Fortuna, Zwolle. Ook Groningen, Heracles, Willem II. Gewoon gerenommeerde Eredivisie-clubs die
laten we daarvan, Willem II er even bij nemen. Die staan op de 14e plaats. Code Rood lijkt me daar. Die hebben dus de eerste... wedstrijden heel veel punten gehad. De laatste 11 wedstrijden 2 punten.
Ja, dat is ongekend. Ja. Want ik had ze toen
gezien. En dat is een voorwaardelijk. Dus
ik had ze toen gezien tegen FC Groningen thuis in Tilburg. En was ik echt wel onder de indruk. Ze speelden echt leuk voetbal.
Ja.
Mooie combinatie voetbal. Leuke aanvallen. Fris. Agressief vooruit. En dus op een gegeven moment is het echt zo ver weggezakt. En onbegrijpelijk.
Ze hebben een rechtsback gehaald nu. Ludwig van Red Bull Salzburg.
Oké, ken ik niet.
Nee. Nee, maar dus lijkt me...
Als je zo'n slechte serie hebt neergezet, moet daar ook wat gebeuren. Dat is wel...
Ja. En meer dan alleen de keepers, Kees zegt er wat over.
Ja, maar dat zijn wel dingen die moet zeggen. Weet je, als dat soort dingen, spelers die zien dat ook. En ze hebben een keeper als trainer, oud-keeper. Ze sturen een keeperstrainer weg. Dat is dus...
Daar die is uit onvrede zelf opgestapt, is het verhaal.
Ja, maar daar moet toch wel iets
zijn. Ja, Wapenaar, ja.
Daar ga ik dan vanuit. Maar goed, dat zijn wel rare dingetjes die er gebeuren, vind ik. En dat is wel kan een teken aan de wand zijn.
Afwachten wat die nog gaan doen. Heracles, Azuzi, Burgzorg, langdurig geblesseerd. Vloed terug op het trainingsveld. Moeten we maar afwachten hoe dat verder gaat.
Groningen en Heracles staan daar allebei een beetje dezelfde plek. Allebei een trainer die weggaat naar dit seizoen.
Ja.
Maar ik vind Heracles ook zo... Is een ploeg, die moet zo één keer in... En de Zwolle zit in nu zo'n seizoen. Ja. Dat soort ploegen... Dat zijn inmiddels gerenommeerde eredivisieploegen. 10 jaar geleden nog niet. Maar die moeten wel één keer in de 5 jaar uitkijken dat het niet zo verkeerd gaat dat ze... Dat
toevallig heb ik...
Ze hebben belangstelling voor Thomas van PSV. En ze hebben Bassas en Koglu. En Laurens hebben ze persoonlijke training gegeven. Vond ik wel opmerkelijk. Hè?
Over welke ploeg heb je nu?
Over Heracles.
Heracles wel, ja. Okay.
Ja, die hebben ze persoonlijke training gegeven omdat ze dan...
Dat soort spelers zouden wel een boost geven aan de ploeg.
Ik moet zeggen, Bilal, ik heb toevallig die wedstrijd Heracles FC Groningen toen gedaan. En toen waren al die geblesseerd. En Bilal stond toen wel op.
En Laursen.
Ja, die maakte een goal en die was echt goed.
Die hebben ze een persoonlijke training gegeven. Nou, even kort door de bocht. Welke clubs moeten zich het meeste zorgen maken? Ja, behalve PEC Zwolle.
Oef.
Ik denk toch nog steeds Sparta.
Sparta,
Fortuna.
Ja.
Die hebben nu
Namli gehaald.
Ja, Namli wel goed, maar ze hebben nog steeds geen scorend vermogen erbij gehaald.
Ja, ze hebben toch...
Ze hebben Dalmau, maar ja, dat moet, als die een half seizoen fit is... En ik vind nog steeds, weet je wel, Osman opeens weg. Het is nog steeds niet... Die zijn er nog steeds niet met deze aanwezigheid.
Jij?
Ja, Fortuna natuurlijk. Moet zich zorgen maken. Vindt ook niet echt een
ploeg. Ja, dan wel een aardige opleving. Goede keeper gehaald.
Ja, en Fleming en Seuntjes.
One to watch, hè.
Als Fleming blijft, Fleming nog steeds interesse in.
Ja, Fleming is een auto, ik zie die het goed
heeft. Het belangrijke is, je moet spelers hebben. En Fleming is dat niet per se. En dat is wel een van de beste. Seuntjes is ook een van de beste. Maar het zijn niet de spelers die het karakter hebben om een ploeg op sleeptouw te nemen in een strijd tegen degradatie. Fantastische spelers, maar Fortuna heeft meer karakter.
Ze moeten dat achterin nog iets erbij. Maar als je dan als hebt met Verrips, Rienstra, Seuntjes, Fleming en nog één goede centrale verdediger erbij, dan denk ik echt wel dat Fortuna genoeg heeft.
We zijn er nog lang niet over uitgepraat, maar voor vandaag wel, Ali. Dank je wel. Welke is jouw echte one to watch? Eén naam noemen we nu.
Omega.
Omega. Kees?
Dan ga ik toch voor Metsen.
Metsen. Mark?
Flap.
Tot de volgende keer.
Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? How much do work, health, relationships matter? What about happiness, meaning, money, and love? What if you're alone or anxious, ill, or in pain? These are the questions we explore weekly on the top-ranked Good Life Project podcast, hosted by me, award-winning author, four-time industry founder, and perpetual seeker, Jonathan Fields. Every week, I sit down with world-renowned experts, iconic writers and researchers, and while everyone from Olympic gold medalists to world-shaking activists, A-list celebs, musicians, and more, all with a single goal, to help understand what it truly takes to live a good life and to feel a little less alone along the way. Listen to the Good Life Project podcast on the Acast app or wherever you get your podcasts.
Acast recommends.